Dit is de boeddhistische omroep met de Middenweg, eenmaal per twee weken op zondagavond. De stichting Filosofie Oost-West is dit weekend gestart met een themaprogramma, getiteld Inzicht in Geweld. In de loop van dit jaar zullen verschillende wetenschappers en spiritueel leraren hun licht laten schijnen over dit actuele onderwerp. Het initiatief is afkomstig van Otto Duintjer, emeritus hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield een eerste lezing over geweld en bewustzijn. Het komende half uur praat hij met Jacqueline Oskamp.
De keuze voor dit onderwerp, is dat ingegeven door morele opvatting? Geweld is slecht? Of hoe komt u erbij?
Het heeft eerder een spirituele achtergrond, zit met dat trefwoord samen te vatten. En dan in de zin van dat spiritualiteit, zoals ik dat opvat, dat ook vooral betekent dat je leert om je opener te worden, om je meer bloot te stellen aan de realiteit, zoals die zich per situatie voordoet. En dat gevoel is dat we dat soms in spirituele kringen dan wat minder aandacht besteden aan ook onaangename kanten van de realiteit. Terwijl als het je niet bij voorbaat wil selecteren en bij voorbaat alles onder controle wil houden, dan merk je dat er aangename en onaangename dingen, verrukkelijke dingen en beangstigende dingen, of waar je dat althans zo op reageert, dat allemaal passeert. En misschien altijd, maar in ieder geval ook in onze tijd, hoor je, al was het maar bij geruchten, ook nog eens dingen die met gewelddadigheid te maken hebben. Dus het leek me een interessante vraag om eens te kijken wat je dan voor theorie over geweld en van waar het vandaan komt. Dat zou dan bijvoorbeeld sociologische verhalen kunnen zijn. Zonder meer. En ook niet altijd met die rechtvaardigingsvragen van geweld. Als je dan internationaal geweld denkt, waar ben je voor of tegen die of die oorlogsgeweld. Dat zijn ook van belangrijke dingen. Maar we willen het eigenlijk dat het voor zover het een geschikt is voor zo'n situatie van mensen die naar zo'n lezingen komen. Of filosofisch geïnteresseerd zijn of spiritueel of van allebei een beetje. Dat om die kanten van de zaak, dat is natuurlijk een inperking, waarvan wat wij daar zelf in ons bewustzijn mee te maken hebben.
Dus het doel is meer confrontatie met je eigen bewustzijn?
Ja, het onderwerp is ook eigenlijk, dat is min of meer, uit PR-redenen is dat dan geworden inzicht in geweld, maar ik zelf vond het eigenlijk veel meer, het gaat mij niet zozeer om, het is maar veel te pretentieus inzicht in het geweld aan het algemeen, er zitten zoveel kanten aan, en heleboel kanten aan ook, waar we niet rechtstreeks in ons bewustzijn, hier in Nederland een doorsneeburger mee te maken heeft, maar meer van inzicht in onszelf. En dan eventueel in relatie met wat wij voor in onszelf, voor het zij voor angsten, voor geweld, onveiligheidsgevoelens het zouden hebben, of dan neigingen toe, of dat je dat af en toe zelf in gevallen van irritatie of van woede, ook van ik zou er wel op los kunnen timmeren, of dat soort sensaties die door je heen kunnen gaan. En zelfs hier en daar blijkbaar ook, dat raakt mij persoonlijk nog niet zozeer, maar dat komt toch ook voor, van zelfs gefascineerd zijn met geweld. Die is er kennelijk ook bij een breder deel van het publiek, want anders zouden er natuurlijk ook niet bijna dagelijks die geweldfilms vertoond worden en zo. En met name juist de zenders die het meest op het grote kijkcijfers aangewezen zijn via de reclameopbrengsten en zo. Die blijkbaar is een groot deel van het publiek die dat gewoon spannend en dan spannend ook dat het lekker eng is en dat het blijkbaar ook bloederig mag wezen.
Ja.
Dat spookt dus allemaal in en om ons heen. En mensen die dan wat meer dan gemiddeld misschien bezig zijn te leren om aan introspectie te doen, om bij zichzelf te raden te gaan wat er in ons bewustzijn allemaal rondspookt. Die zouden zich daar dan eens vragen over krijgen, hoe kun je dit. Komt dat in ons voor? Dat komt op het begin al. Hè? Merken we daar? Loopt er inderdaad? Zijn we daar ooit mee bezig? Of raakt het ons helemaal niet? En voor zover het ons raakt, in welke vormen dan? En kun je daar een beetje innerlijke vrijheid bij mee verwerven?
En hanteert u dan een bepaalde definitie van geweld?
Je kan het natuurlijk meer of minder ruim nemen. Ik denk wel, als het gaat om aanleidingen om er innerlijk mee bezig te zijn in onze huidige situaties, dan denk ik dus toch in eerste plaats aan straatgeweld, aan woordwisselingen in de tram of in de trein, of die op een toon gevoerd worden, dat je weet, dat kan ook op slaan uitlopen. En dat maak ik zelf overigens godzijdank zelden mee. In die zin moeten we dat denk ik ook überhaupt niet opblazen, dat het nou de kogels om je oren fluiten in Nederlandse steden. Daar is natuurlijk geen sprake van. Ik loop hier nou bijvoorbeeld al 20 jaar in mijn buurtje rond. Ik doe bijna alles lopend. En ik heb eigenlijk zelf nog nooit rechtstreeks een gevecht gezien. De keren dat ik echt met een beangstigende geweldssituatie in contact geweest ben, was niet in Nederland. Dat was een keer in India en een keer in Egypte. Dus dat is toch behoorlijk ver weg. En is ook in de tijd alweer een tijd terug.
Maar dat kan ook de vraag opwerpen van, is het toch niet een soort massapsychose?
Nou, dan moet je die kant in ieder geval ook. Maar dat raakt natuurlijk ook ons bewust. Hè? Want die beelden ervan en die verhalen erover. En dat is in ieder geval iets waar we mee geconfronteerd worden. En de reactie daar weer op ook. En dan kun je of onverschillig of keuren, of het is allemaal of nihilistisch, of het is allemaal zo'n allemaal een puinhoop, een soort reactiekreten, dat je er een beetje cynisch van afmaakt. Je kunt er ook, dat mensen, blijkbaar sommige mensen die dromen er vanuit de tijd van, hè, die lopen er, mijden ook bepaalde buurten en zo. Terwijl dat in mensen in Amsterdam echt nog onzin is om bepaalde buurten te mijden. De kans dat je een verkeersongeluk krijgt of een ziekte opkoopt is vele malen groter als individu, afgezien van statistieken. Dat je er, dus in die zin moeten we het ook allemaal een beetje. Maar goed, als u zei een omschrijving van geweld, dan ik denk in de eerste plaats aan wat er in ons bewustzijn van doordringt, feitelijk juist of puur gerucht, in beide gevallen. Maar dat het de vormen, dan denk ik toch eerder opzettelijk iemand willen beschadigen of pijn willen doen. Het zij met om een doel te bereiken, om iets gedaan te krijgen, om iets af te dwingen. Het zij om uit impulsief, uit irritatie of uit woede, op tenen getrapt zijn enzovoort. Maar er zijn natuurlijk stadia die daaraan vooraf gaan. En of je dat nou al geweld zou noemen, is mijn woordenkwestie. Maar in de zin waarin ik het hele onderwerp opvat, namelijk van wat merken wij er in ons bewustzijn van en hoe kun je daar een innerlijke vrijheid bij verwerven, dan heb ik het echt minstens zozeer over de hele een beetje opgewonden sfeer van die in moderne steden, mensen die wel meer heerst, voor zover mijn observaties reiken, dan 20 jaar geleden. In de 60 jaar noemde hij dat opgefokt. Hè? En dat vonden we toen van de burgerij of van de establishment. En de anderen waren dan wat relaxter en zo. Maar dat merk ik in de steden al jarenlang meer van te merken. Zowel in de zin van dat mensen gauw op hun tenen getrapt zijn. En dan ook soms al op een uur van de dag, denk ik puur energetisch begrijp ik dat al niet. Waar je ineens zo met zo'n kunt razen en tieren om bijna niks. Dus scheldpartijen en zo. Hè? Mm-hmm. Dat verschijnsel van verruwing en van verharding ook. En de effecten die dat op onszelf heeft. Ja. Dat is eigenlijk het globale onderwerp.
Dus u spoort mensen aan om innerlijk te onderzoeken wat dat met hen doet.
Ja, met die vraag komen ze, neem ik aan, als je dus filosofische en spirituele bijeenkomst ervoor. Ik zeg niet dat de hele wereld dat nou per se moet gaan doen met geweld. Want je zou dan natuurlijk net zo goed die introspectie kunnen aanbevelen als doel in zich, hoor. Dus het is niet zo dat ik nou wil dat in Nederland allemaal conferenties over geweld gaat organiseren of zoiets dergelijks. Het is zo'n bepaalde kring die überhaupt de instelling hebben om over dingen na te denken, wat filosofisch interesse betreft, dus lezingen om te bezoeken, discussies aan te gaan, en die een spiritueel, dus een meer of meer meditatieve, introspectieve instelling bezig zijn te ontwikkelen. Daar vind ik dat ook zo'n beetje pijnlijk onderwerp ook wel eens bekeken mag worden. Wat hebben we daar zelf merken van en wat hebben de grote filosofische en spirituele tradities van de mensheid daar eventueel ons over te leren?
Ik proef er ook een licht kritische ondertoon in, dat u vindt dat mensen zich alleen maar openstellen voor de prettige dingen.
Dat sommige vormen van spiritualiteit, of zeker van wat men dan inmiddels met dat etiket New Age verzamelt, de zwakke kant daarvan, is het ook dat het soms een beetje overhelt naar de stemming van euforie, van dat je alles mooi zou moeten vinden. En terwijl ik zou zeggen, je het probeert zo onbevangen mogelijk te leren kijken en luisteren en voelen. En dan zien dat mooie dingen inderdaad fantastisch mooi zijn. En laat je dat niet voorbij gaan als je dat ontmoeten krijgt. Maar lelijke dingen zijn er ook hoor. En als je onbevangen gaat kijken, zie je dat ook. En sommige dingen stinken. Enzovoort. En dan moet je niet met op je hoog tenen rondlopen. Want wat is het leven toch verrukkelijk? Nou, op die kant zit ook andere kant aan. Nou, helemaal afgezien wie de schoen nou precies aan moet trekken op dat punt. Maar dat is in ieder geval, tegen wie dan ook, en mezelf heb ik natuurlijk allereerst inbegrepen, wel een accent dat ik wil leggen om naar dit onderwerp te gaan kijken.
En bent u zelf al dat introspectieve pad gegaan wat dit betreft? Kunt u al enige ervaring delen?
Als ik dus eraan denk of als het door me heen gaat, dan tendeer ik eerder, dan hel ik eerder over naar het eng vinden. Dus ik vind het eerder iets beangstigends dan dat ik zelf nou zo gauw de neiging zal hebben om erop los te slaan of zo. Is natuurlijk, kun je ook in de psychologische zin bijzonder, is natuurlijk ook mijn voor niet. Ik zal veel langer natuurlijk nog in andere situaties mij ook met woorden weten te redden. En dus omdat ik dat weet ook proberen te redden. En dat dus de verzoeking is eerder met angst voor geweld. Neigingen ook wel soms natuurlijk eens even in... je kunt dan zo'n fantasiebeeld hebben met alles maar zo'n flits van iets van bij dezelfde persoon herhaaldelijk irritant gedrag, waar dat je een map zou willen geven, maar dat is zozeer nog in de imaginaire orde dat ik zou mezelf heel erg moeten dwingen om dat dan ook fysiek te realiseren.
Maar vanuit de psychotherapie weet je natuurlijk dat dat wel belangrijk is, hè? Dat je die fantasie kunt hebben in ieder geval.
Ja. Een omschrijving van het spirituele leerproces is mensen juist om te iets meer, beetje bij beetje meer te leren, je bloot te stellen aan wat de werkelijkheid je te zien en te horen en te voelen geeft per keer. Dus wat je bewustzijn bereikt en wat zich in je bewustzijn voordoet. En dat je dan ten aanzien van beide, dus van die gevoelens, vrezen, angsten in jezelf en van personen die op je weg komen en landschappen, gebeurtenissen waar je mee geconfronteerd, dat je in beide gevallen moet leren dat tot je bewustzijn toe te laten en dus niet om het te weigeren tot je bewustzijn toe te laten, dus gewoon niet binnen te laten komen, niet te willen zien, niet te willen horen, niet te willen voelen. Dus afweerhouding die wat de binnenkant betreft op verdringing neerkomt. En de andere berm naast het pad, als het ware, waar je voortdurend weer in kan vallen, is om je aan iets wat zich aan of in je bewustzijn voordoet, om je daar aan vast te klampen. Het niet ook weer kunnen loslaten ervan. Of wat ook kan neerkomen op verslaafd raken. Of je door laten meeslepen. Als het om impulsen gaat, is dat natuurlijk vooral. Dat je die impuls durft te voelen en dat je niet door die impuls laat tyranniseren. De clue in beginsel is natuurlijk dat alles in je bewustzijn mag verschijnen, uiteindelijk. En het is, daarom is het ook zo'n oneindig leerproces natuurlijk. En dat in die zin dus als ervaring het allemaal tot het mogelijke behoort. Maar dat dat niet betekent dat je hoeft te laten dwingen om het ook dan weer fysiek te gaan realiseren. Mm-hmm. En dat denk ik dat dat van het kwaad überhaupt geldt. Het kwaad in al zijn vormen. En zeker het kwaad ook van de interactie wat mensen elkaar aandoen. Men zegt wel eens, hoort dat nou tot de menselijke natuur of tot de aard van de werkelijkheid of zo. Hè? Mijn vermoeden is dat het wezenlijk behoort tot het menselijke leven, de mogelijkheid om gemeene, lullige dingen te doen. De mogelijkheid ertoe. En dat dus de confrontatie daarmee, kennelijk tot de, in ieder geval gewoon intrinsiek aan de werkelijkheid is, aan de psyche is, aan het bewustzijn is, Maar dat we moeten leren dat het onder ogen zien van niet alleen maar gunstige mogelijkheden, maar ook van die ongunstige mogelijkheden, dat dat samen kan gaan met het besef hebben ervan, het voelen ervan en zo, zonder het te actualiseren. Om woede te kunnen voelen bijvoorbeeld zonder erop los te slaan.
Dus eigenlijk gaat het om een vrijheid van handelen, zou je kunnen zeggen.
Ja, de bewustzijn is dat hij zo open, dat hij zo de sfeer van de vrijheid juist, want daardoor is bij voorbaat is er niets uitgesloten om tot je bewustzijn toe te laten. Ook de gemeenste dingen, ook marteling, daarom kun je ook romans, die grote epossen van de grote wereldtraditie van de Ramayana of de Homerus en noem maar Shakespeare en dan de Bijbel, andere soort dingen die in de gruwelverhalen ook in voorkomen en mooie dingen en zo. Dus dat kan allemaal in als het gaat om wat kan tot de bewustzijn toe te laten, alles.
Nou, u zei al, de andere kant van het programma is dat de verschillende wijsheidstradities hun licht hierover laten schijnen. Van nu aan, vanuit uw eigen vakgebied, wat voor gedachten leven daarover geweld?
Kijk, uit de filosofische traditie is het geweld niet zo'n erg thema in de zin van hoe kun je daar vanuit introspectie mee leren omgaan. Het kan zijn dat er hier en daar bij sommige existentiefilosofen dat iets meer aan de orde komt, of er is ook iets, daar komt over ons juist Oosterlingen over praten. Bijvoorbeeld onder andere Bataille in Frankrijk en Foucault in sommige. Dus dat zijn dan vrienden van de laatste eeuw, van de afgelopen eeuw. Die is zelfs tamelijk uitdrukkelijk. Maar die hebben ook, bij Bataille hebben ook, die hebben veel meer affiniteit met eventueel die fascinatiekant van geweld. En dat fascineert blijkbaar, of dat integreert in ieder geval ook Oosterling. Ik ben ook benieuwd wat die nou mee gaat zeggen.
Wat vindt u
dat? Dat heb ik zelf niet zo sterk. Ik vermoed zo'n beetje, naar die paar dingen die ik van Bataille weet en hier en daar wel eens van Oosterling geweest, dat hij er iets zal zeggen dat er ook een extatische, mogelijkerwijs extatische kant aan geweld kan zitten. En dan is extase, in de zin ook van voorbij al onze gebruikelijke gewoon standaard denkreacties en standaard denkpatronen je voeren kan. En in die zin dus ook iets met wat ook in de spiritualiteit aan de orde komt te maken zou kunnen hebben. Dat lijkt mij zeer wel mogelijk. Ik heb er geen behoefte om dat te ontkennen dat dat meer dan mogelijk is. Maar ik heb mijn vragen daar toch eerst wat zijn van. Er zijn toch vele andere manieren om in extase te komen dan die via een geweldsorgie. En dus om daar zo'n opheffen op bijna een reclameachtige manier te gaan, dan een beetje van Bataille en vooral van die mensen, en bovendien al van die hele cerebrale intellectuelen, dat weet ik niet of dat van Oosterling gaat, die ken ik nog niet goed genoeg. Maar wordt zo iemand als Bataille, daar worden dan weer boekenkasten over volgeschreven door mensen die er, die nog geen kokje zouden laten vallen of zoiets hebben. Die er, dus dat is dan zo afstandelijk en vrijblijvend gepraat over geweldorgie, terwijl je er iets van dichterbij wel van hebt meegemaakt of niet. Kan voorkomen, maar ik vind het toch ook altijd jammer als zulke dingen gebeuren. Dus nou, het is lang, als je dat wordt extase en grensverlegging en dus op weg naar de spirituele openheid dus wordt verhaal van maakt, dan zou ik zeggen, nou, die weg, ook de extatische weg, is helemaal niet aan geweld gebonden. Ten eerste. En ten tweede, extase is toch ook niet het leven. Dat is toch dan toch ook maar weer een kantje van een tijdelijk gebeuren iets. Die net, ja, seksuele extase is natuurlijk ook iets verrukkelijk als het je af en toe ten deel valt. Maar dat is toch niet de 24 uur per dag. Dat is toch niet Ik kan toch niet zeggen, dit of dat leerproces leidt daarheen, zodat je van dan aan in extase zit. Het is toch een uitschieter. Als het je gebeurt, bovendien heb je meestal ook weer handen vol, om daarna weer op gewone 50-50 manier met jezelf en met dingen om te gaan. En dat is dan ook minstens zo belangrijk als dat extatische moment. Dus om daar zo'n nadruk op te van dat moet je zoeken. En als het dan bovendien als bloederig moet wezen ook. Maar goed, daar ben ik niet zo voor op. Plato zegt ergens, dat is overigens een filosoof die daar iets gaat. Die heeft er dan op dit punt waar ik het nu even bij aansluit. Over begeerte. En daar is zeker in de Griekse filosofie ook veel zinnigs over te vinden. Over verlangens dus en begeerte. Om daar... Die ook niet te ontkennen, is een deel van de ziel, zelfs een deel van de onsterfelijke ziel, volgens Plato, die verlangen ze. En tegelijkertijd er niet de slaaf van te worden, niet het knechtje van te worden. En zijn positieve woord is waar het leerproces op uit moet lopen, is dat je bevriend leert worden met al die kanten van jezelf. En een vriendschapsrelatie, dat is natuurlijk een vrije relatie. Hè? Een vriend, je kunt je voorstellen van, ga je mee? En naar de bioscoop of zo, daar langs gaan. En dat zeg je soms ja en soms nee. He? En tegen sommige dingen zeggen, nou daar moet je bij mij niet ook aan, daar ga ik niet in mee. Daar word je toch niks minder goede vrienden om. Dus dat, zo kun je dat ook met die kanten van de op zichzelf beamende werkelijkheid. Als het allemaal, als die primaire werkelijkheid waar de introspectie, of waar het bewustzijn mee te maken, de sfeer van het mogelijke is, en daarom ook uiteindelijk oneindig is, in ieder geval in de zin van onafzienbaar. Het kan altijd meer en anders zijn dan jij dat tot dusver. Of dat is zonder meer altijd meer mogelijk dan wat jij en jouw clubje of jouw tijdperk daar tot nu toe van gezien of gehoord of gevoeld heeft. Dus altijd ruimer dan dat. En daarom hoef je per onderdeel niks bij voorbaat in paniek af te wijzen. Ook juist omdat je ook altijd, als je het op zijn plekje laat en toelaat, dan kan je zeggen, ja beste vriend, soms wel en soms niet. En dan in dat opzicht wel en dat opzicht niet.
Maar nou klinkt het haast als een soort spel, hè? Een soort spel met het bewustzijn, waar je een meer of mindere vrijheid in krijgt. Maar vindt u het ook belangrijk wat daar verder uit voortvloeit? Want je kan natuurlijk zeggen, geweld is, hè, meestal wordt dat in toom gehouden door maatschappelijke afspraken, door een soort sociaal contracten, noem je dat.
Ja.
Vindt u het ook belangrijk dat mensen door deze spirituele weg naar binnen ook minder gewelddadig worden, of staat dat er helemaal los van?
Nee, maar het is eerst maar voor deze serie niet de focus, althans niet de focus die ik heb benadrukt. Maar ik weet heel goed dat dat een inperking van het onderwerp is. Een bepaalde kamer, daar zitten al genoeg aspecten aan. En het is net het aspect waar je het minst vrijblijvend bij betrokken bent. En niet alleen maar theoretisch en omdat je tot die politieke groepering behoort of dit of zo. Maar waar iedereen... mee te maken heeft en waar iedereen zelf wat naar kan gaan kijken en iedereen zelf wat aan kan doen tussen aanhalingstekens. Dus daarom, dat is de reden waarom het is een inperking en het zal, elke keuze zal een inperking zijn van het onderwerp, maar het is ook de inperking waar je het meest direct bij in ieder geval mee te maken hebt.
Thank you.
U hoorde professor Otto Duintjer in gesprek met Jacqueline Oskamp. Het komende jaar besteedt de Stichting Filosofie Oost-West aandacht aan het onderwerp geweld vanuit verschillende invalshoeken. Zo zullen er lezingen zijn over geweld binnen de christelijke traditie, binnen het jodendom, binnen de islam en binnen het taoïsme. Er is aandacht voor geweldloze bewegingen, zoals die van Mahatma Gandhi, en voor de sociaal-filosofische aspecten van geweld. Vanuit de spirituele invalshoek kunt u lezingen verwachten van Han de Wit over De Weg van de Krijger en Nico Tiedeman over Zen en Geweld. Meer informatie over het programma van de Stichting Filosofie Oost-West is te vinden op hun website www.filosofie-oostwest.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische activiteiten en evenementen. Aanstaande woensdag spreekt Erik de Bruin in Amersfoort over Oosterse spiritualiteit en de Westerse mens. De lezing begint om 8 uur 's avonds en de entree bedraagt €10. Het adres van de Amershof is Snoekaartlaan 11 in Amersfoort. Ook op woensdag organiseert het Maitreya Instituut Groningen een lezing door Kay Miner, getiteld Alle begin is moeilijk. Haar lezing vindt plaats in Huize Beurs in Groningen en begint om 7:30. Volgende week start bij Nyingma Amsterdam een 8 weken durende Kum-Nij-training, waarvan je het effect direct kunt merken in je dagelijks leven. De dagelijkse beoefening kan naar keuze 's ochtends vroeg of laat in de middag worden gedaan. Als leraar treedt Barry Schieber op, die al meer dan 25 jaar naaste medewerker is van Tartang Tulku in Berkeley in Californië. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het Nyingma Centrum aan de Reguliersgracht in Amsterdam. Het telefoonnummer 020-6205-207. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar, tijdens kantooruren op nummer 035-6293-191. Volgende week in Reflecties, deel 2 van onze serie Onderricht over het Hart Sutra met Maurice Knechtel. Een interview met de Belgische Theravada-boeddhiste Marie-Cécile Forget en de eerste bijdrage van onze nieuwe columnist Maarten Houtman. Graag tot dan.